Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen de dienst voortzetten met Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning en wat er verder volgt. Schriftlezing voor deze morgen is uit 2 Korinthe 2, maar stellen wij ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet en antwoorden we met Psalm 86, het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Psalm 86, vers 6, naar de wet des Heren en daarna 2 Korinthe 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We gaan lezen 2 Korinthe 2, te beginnen bij vers 1. Maar ik heb dit bij mezelf voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou. Want indien ik u lieden bedroef, wie is er toch die mij vrolijk zal maken, dan degene die van mij bedroefd is geworden? En ditzelfde heb ik u geschreven, opdat ik daar komende niet zou droefheid hebben van degene van welke ik moest verblijd worden, vertrouwende van u allen, dat mijn blijdschap uw aller blijdschap is. Want ik heb ulieden uit veel verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven, niet opdat gij zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt verstaan die ik overvloediglijk tot u heb. Doch indien iemand bedroefd heeft, die heeft niet mij bedroefd, maar ten dele, opdat ik hem niet bezware, ulieden allen. De zodanige is deze bestraffing genoeg die van velen geschied is. Alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. Daarom bid ik u dat gij de liefde aan hem bevestigt. Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan of gij in alles gehoorzaam zijt. Dien gij nu iets vergeeft, dien vergeef ik ook. Want zo ik iets vergeven heb, die ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil, voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan over ons geen voordeel krijgen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Voorts, als ik te Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken, en als mij een deur geopend was in de Heere, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik Titus mijn broeder niet vond. Maar afscheid van hen genomen hebbende vertrok ik naar Macedonië. En Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen, want wij zijn Gode een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Velen deze wel een reuk des doods ten dode, maar gene een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Korinthe 2 en daarvan vers 14 tot en met vers 16. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. En Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode. Maar genen, dat betekent anderen, een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Tot zover onze tekst. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan zuster Van Dam, die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. We willen ook denken aan broeder en zuster Gerpot, die morgen hopen te gedenken dat ze 65 jaar getrouwd zijn. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, geef ons klein te worden onder uw goedheid. Dat u ons spaarde in het leven. Dat u ons brengt onder uw woord, hier in de kerk of thuis meeluisterend. Dat u het geeft dat we elkaar na een wat langere periode van rust ook als gemeente en dienaar van het woord weer mogen ontmoeten. U bent goed voor slechte mensen, voor mensen die dat niet verdienen. En Heere wil ons dat laten zien. Onze ogen zijn er van nature zo blind voor, en ook na ontvangen genade kunnen we zo aan voorbij leven. Maar wilt u ons door uw verootmoedigende onderwijs laten zien wie wij zijn en zijn geweest tegenover u, en wie u desondanks nog wilde en wil zijn tegenover ons. En wanneer u ons dan vanmorgen wil bepalen, Heere, bij het ene nodige, bij de ernst van de eeuwigheid en bij de tweeërlei uitwerking van de prediking van het evangelie, wil u dan onder de prediking krachtig werken door uw geest. En wilt u het ernstige woord dat vanmorgen onze tekst vormt, brengen in onze harten en daar laten wegen op onze harten. Heere, wij bidden, of u ons vergeven wil alle zonden van de achterliggende week. Wat is er veel waarin we niet geweest zijn wie we hadden moeten zijn tegenover u. Onze gedachten en onze woorden en onze daden, onze harten, Heere, reinig ons van al onze zonden. Vergeef ons onze zonden. Neemt u reden uit uzelf vanmorgen door ons een zegen te geven over ons samen zijn en over het luisteren naar uw woord, want in ons is geen reden. Heere, wilt u bijzonder denken aan degenen die het moeilijk hebben. We dragen onze zieken aan u op en we denken aan onze oude zuster van Dam die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. De operatie heeft plaatsgevonden. Niet alles kon worden weggenomen opnieuw. En Heere, met alle zorgen die er zijn geweest en die er blijven, dragen we haar aan u, de Heere, op met de beden of u lichamelijk wil geven wat nodig is, want in uw hand zijn toch alle dingen en u bent toch de almachtige God. Maar geeft u boven alles wat geestelijk nodig is. Heere, geef haar toch voor tijd en eeuwigheid bij u te mogen schuilen door een waar geloof. We dragen aan u op haar huisgenoten, zuster Luttekhuizen, die deze dingen van heel nabij meemaakt en die zelf nog herstellend is van een ingrijpende operatie. Wil ook haar gedenken en wil ook haar sterken en helpen. Heere, wij bidden voor andere zieken in het midden van de gemeente. U kent alle moeite, alle zorgen. Ook wanneer we al lang ziek zijn en wanneer ons geduld zo op de proef wordt gesteld, schenk ons achter u aan te mogen komen. We bidden voor de weduwen en de weduwnaren onder ons. Voor degenen die ander verdriet en rouw kennen, omdat een geliefde van hun zijde werd weggenomen. Heere, wil u kracht en hulp geven. Als wij zouden dreigen te bezwijken en soms niet weten hoe het verder moet, ook als de plaats, de lege plaats, na zoveel jaren schrijnen kan, Heere, wil u geven wat nodig is om het verdriet in uw hand te geven. We bidden voor degenen die het psychisch moeilijk hebben. Geef u hen kracht en geef u hen wat nodig is. Heere, gedenk zo ook aan degenen die vreugde en voorspoed kennen. En we denken aan onze broeder en zuster Gerpot, die als u het geeft morgen hopen te gedenken dat ze 65 jaar getrouwd zijn. Vele, vele jaren hebt u ze aan elkaar verbonden laten zijn. U bracht ze bijeen en we belijden met uw woord en met de oude woorden van het formulier dat u heden ten dagen gelijk als met uw hand man en vrouw bijeenbrengt. Maar u bent ook degene die man en vrouw bij elkaar bewaart en houdt. En geeft u dat als ze daarop mogen terugzien, ze niet alleen de weldaden mogen opmerken. Dat is ook groot. Maar boven alles de weldoener nodig zullen hebben. Heere, wij bidden of ze een gezegende en goede dag uit uw hand mogen ontvangen, samen met hun kinderen en degenen die hen lief zijn. En wil u ze ook voor de toekomst nabij en goed zijn en geef ze in de levensavond, op hun hoge leeftijd, wat ze niet missen kunnen. Want een aards huwelijk is groot. Het is een zegen als u geeft dat het echt een verbintenis van liefde en trouw mag zijn en mag blijven. Maar uw woord laat het ons in alle eerlijkheid wel horen en we zien het in de praktijk dat er eenmaal een moment komt dat een man zijn vrouw moet laten gaan of een vrouw haar man. Heere, geef ons toch niet te rusten voordat we dat hemelse huwelijk met die gezegende borg en middelaar, de Heer Jezus Christus, door genade mogen kennen. We bidden, Heere, voor bruidspaar, degene die aanstaande zaterdag een zegen over hun huwelijk hopen te vragen, Kees en Machteld. Het is weliswaar langer geleden dat ze voor de burgerlijke overheid getrouwd zijn, maar door alle omstandigheden en beperkingen van het achterliggende jaar is het nu pas dat ze nog voor uw aangezicht zullen verschijnen als u het geeft om hier neer te knielen. En geeft u dan dat ze mogen ervaren dat u inderdaad niet aan een plaats en niet aan een tijd gebonden bent. Wilt u geven uw zegen over dat huwelijk dat ze al mochten ontvangen en mochten aanvangen. En geef ze met alle die hen lief zijn een goed en gezegend uur in uw huis. Heere, wij bidden voor andere gemeenteleden, met ons meeluisterend in de kerk, van wie de omstandigheden moeitevol of juist vreugdevol zijn. U kent alle omstandigheden. We bidden voor Stefan van Leeuwen, die in Athene hulp verleent onder vluchtelingen. Geef hem daar wat nodig is, zoals hij zijn werk soms onder moeilijke omstandigheden moet doen. Bewaar hem, geef hem boven alles uw genade. Ontferm u zich over alle leed en alle zorgen die er zijn, ook wereldwijd. We hebben in de achterliggende week gehoord over aangrijpende en vreselijke dingen in Afghanistan. Heere, ontferm u zich over alle moeite, alle verdriet dat er is. En geef ons bewogen harten. Zie zo in gunst op ons neer, Heere, wanneer we u bidden om een zegen over de dienst. Sterk alle die een taak hebben, onze organist, onze koster. Zegen de uitzending van deze dienst. Wees met degenen die hier te gast zijn. We denken ook aan het bestuur van DC, een studentenvereniging, waarvan de bestuursleden deze morgen onder ons zijn. Geeft u ze niet alleen een gezegende dienst, maar ook een zegen in het verantwoordelijke bestuurswerk dat ze doen. En wilt u met onze studenten zijn, Heere. Ook degene uit onze gemeente die elders studeren, wil u ze te midden van alles wat op hen afkomt, en dat is heel veel en dat kan soms ook heel verwarrend zijn, toch brengen onder uw woord en bewaar bij uw woord. En geef ze boven alles de genade van het werk van uw geest door uw woord in hun harten. Heere, hoor ons, geef ook uw dienaar wat nodig is. Heeft er naar uitgezien om weer in de gemeente te mogen voorgaan, maar wat eenmaal de apostel schreef in dezelfde brief waaruit onze tekst afkomstig is, dat geldt ook voor hem. Wij dragen deze schat in aardevaten. En daarom bidden we u om kracht, om genade, om die woorden die we hebben te spreken. Wil u er zelf in meekomen, Heere. En geef ons een goed en gezegend samen zijn om Christus wil. Amen. Psalm 21, 6 en 13 willen we zingen ter voorbereiding op de prediking. 21, het zesde vers, gewis, gij zult alle eeuwen door hem met uw gunst verzellen en tot een zegen stellen. En het gebed van het dertiende vers, verhoog, o Heere, uw naam en kracht. De collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor de diaconie en voor algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, een van de dingen die plaatsvinden in de consistorie voor de dienst is dat er daar een gebed gedaan wordt. En in dat gebed wordt heel bijzonder gevraagd om de kracht en de hulp en de genade van de Heere voor de dienaar van het woord. Dat is niet omdat de dominee zo belangrijk is, maar dat is omdat een dienaar van het woord de schat, zoals ik het al zei, in een aardenvat meedraagt. En omdat aan de zegen van de Heere alles gelegen is. Maar wat er dan nog wel eens gezegd wordt in het gebed, en dat is goed, dat is dat de prediking een reuke des levens ten leven en een reuke des doods ten dode is. Waarom is dat goed? Omdat dat ons nog weer eens doordringt van de ernst van de prediking. Van de tweeërlei uitwerking van de prediking. Maar de vraag is natuurlijk wel, wat betekenen die woorden? Die woorden die u en ik allemaal wel eens gehoord hebben als we al langer in de kerk komen. De prediking is een reuke des levens ten leven en een reuke des doods ten dode. Wel, daar willen we met de hulp van de Heere over nadenken vanuit het verband van onze tekstwoorden deze morgen. En in die woorden gaat het over de prediking als een triomftocht. Ik hoop dat straks duidelijker te maken, maar dat schrijven we als thema bij de preek. De prediking als triomftocht. En dan letten we op drie dingen. Allereerst wie de overwinnaar is. In de tweede plaats voor wie dat de dood is, en tenslotte voor wie dat het leven is. Dus de prediking als triomftocht. Allereerst wie de overwinnaar is. In de tweede plaats voor wie dat de dood is. En tenslotte voor wie dat het leven is. En de Heere geven dat dat laatste mag gelden voor u, voor mij, voor ons allen. Wat is het beeld wat op de achtergrond staat van onze tekstwoorden van deze morgen, gemeente? Laten we daar maar mee beginnen. Dat is het beeld van een triomftocht zoals die in de tijd van het Nieuwe Testament gehouden werd. En niet zo lang geleden op de Hemelvaartsdag hebben we dat beeld ons nog proberen voor te stellen. Maar ik roep het even in uw herinnering terug. Als een keizer een overwinning had behaald ergens aan de grenzen van zijn rijk, dan keerde hij vanaf het slagveld terug naar de hoofdstad. En dan trok hij zegevierend, overwinnend de hoofdstad binnen in een triomftocht. Dan stond die keizer daar op een wagen of hij was gezeten op een paard in vol ornaat. En de mensen, ze stonden in lange rijen langs de wegen en ze juichten de overwinnaar toe. Ze brandden, ik kom daar straks even op terug, maar ze brandden in de tijd van het Romeinse Rijk ook wierook ter ere van de overwinnaar. En achter de keizer aan werd dan de belangrijkste buit meegevoerd. Maar achter de keizer, achter de overwinnaar, de triomfator, gingen ook twee groepen mensen die in heel veel opzichten aan elkaar tegengesteld waren. Aan de ene kant waren daar mensen die door de keizer waren overwonnen en die tot het laatste toe in vijandschap en in verzet tegen de keizer hadden gestreden. Die mensen gingen hun dood tegemoet. Aan de andere kant waren er ook mensen, misschien ook wel mensen, en die waren erbij, die vroeger tegen de keizer hadden gestreden, die zich hadden verzet, maar die zich hadden overgegeven en die een plaats hadden gekregen in het leger van de keizer en voor wie de overwinning betekende het leven. Dus daar waren mensen voor wie de overwinningstocht de dood betekende. En daar waren mensen voor wie de overwinningstocht het leven betekende. En dan ging het in die stoet, in die optocht naar een van de heuvels waar de stad Rome op gebouwd is, de Capitolijnse heuvel. Daar stond de grote tempel ter ere van Jupiter, de oppergod van de Romeinen. En daar in de tempel werd, de keizer was natuurlijk een heiden, in de tijd van het Nieuwe Testament, daar in de tempel werd dan een offer gebracht ter ere van de God die de overwinning had gegeven, zoals men geloofde. En daarna, dan werden de belangrijkste vijanden ter dood gebracht. Dat is het beeld van een overwinningstocht, een triomftocht. En dat staat op de achtergrond van onze tekstwoorden van deze morgen. We gaan ze maar lezen, vers 14. En Gode zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus. Letterlijk staat er in de taal van het Nieuwe Testament, die ons alle tijd in een triomftocht meevoert. Dat is letterlijk de betekenis en dat is dus het beeld wat ik u zojuist probeerde te tekenen. En dan gaat de tekst verder. En de reuk van zijn kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Kijk, dat schrijft Paulus in onze tekst over zichzelf. En dat schrijft hij over de prediking die hij op allerlei plaatsen brengt. Hij tekent de prediking van het evangelie als een triomftocht. En dat staat tegen een hele bijzondere achtergrond. We hebben die verzen gelezen en laten we daar maar meteen even op terugblikken voordat we ons afvragen wat betekent die triomftocht dan in geestelijk opzicht. Maar nog even iets over de achtergrond, vers 12. Daar schrijft Paulus, voorts als ik te Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken. Paulus blikt terug op een klein stukje van zijn zendingsreizen. Hij is gekomen in Troas, gelegen in het uiterste westen van Turkije. Hij heeft daar gelegenheid gezocht om het evangelie te preken. En wat staat er in vers 12? als mij een deur geopend werd in de Here. Dus dat is gebeurd daar in Troas. God opende een deur voor de apostel. Dat betekent, de Here gaf gelegenheid om het woord te preken. De deur voor de prediking van het woord ging open. Er waren heel wat plaatsen waar Paulus kwam en waar de deur gesloten bleef. Maar in Troas werd er een deur geopend. De apostel kreeg gelegenheid om het woord te preken. Er kwamen mensen luisteren. En niet alleen dat, maar belangrijker nog natuurlijk, dat wil die uitdrukking een deur geopend in de Here ook zeggen. Er werd door het krachtige werk van de Heilige Geest een deur geopend in het hart van zondaren. God opende het hart. En toen zo de prediking van Paulus in Troas, ergens op een van zijn zendingsreizen dus, toen zo de prediking van Paulus gezegend werd. Toen hij het woord preken kon en er onder het woord wonderen van genade gebeurde. Toen vond Paulus toch geen rust. Dat staat verderop in vers 12. Zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest. Want telkens dacht Paulus, waar zou Titus toch blijven? Titus die hij naar Korinthe had gezonden. En u weet wellicht nog van een van de vorige keren, de verhouding tussen de gemeente van Korinthe en de apostel Paulus was moeilijk geworden. Zo moeilijk dat Paulus er zelf niet meer direct naar terug durfde. Paulus had Titus gezonden met een brief geschreven in grote bewogenheid. En de gedachten van de apostel waren voortdurend bij Korinthe. Wanneer zou Titus toch terugkomen? Met een brief of met bericht vanuit Korinthe terug naar Paulus. Maar Titus kwam niet. En Paulus intussen maar preken en preken. En er gebeurde wonderen en er kwamen mensen tot bekering. Maar er bleef in het hart van de apostel een onrust. En toen is Paulus op een gegeven moment, we lezen nog iets verder in de verzen die aan onze tekst vooraf gaan. Toen is Paulus toch maar in de richting van Korinthe gaan reizen. Vers 13. Maar afscheid van hen genomen hebbende, vertrok ik naar Macedonië. Paulus heeft de oversteek gemaakt vanuit Turkije, het uiterste westen, naar Noord-Griekenland. Al een heel stuk dichter bij Korinthe. En dan krijgen u en ik, gemeente, en daar gaat het me even om vanmorgen, dan krijgen u en ik het beeld van een man die onrustig wordt voortgedreven van de ene plaats naar de andere plaats. In Korinthe kan die niet komen. In Troas heeft hij zegen, maar vindt hij geen rust. En dan gaat hij verder naar Noord-Griekenland, Macedonië. Een wat opgejaagde evangeliprediker, dat is het beeld. En de tegenstanders van de apostel in Korinthe, die zeiden tegen de mensen daar, ja zie je wel, Paulus die gaat van de ene naar de andere plaats en die wil met Korinthe helemaal niets te maken hebben en verwerpt u de prediking die hij gebracht heeft ook maar. Was het beeld zo voor de mensen, een onrustige, voortgedreven apostel die van de ene naar de andere plaats gaat, in de ene plaats geen rust vindt, in de andere plaats gegeeseld wordt en in de kerken terechtkomt, daar weer bespot wordt in zijn prediking en zo gaat het maar door. En dan begin van onze tekst. En Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen. Daar zegt Paulus dus dit. De prediking van het evangelie is maar niet wat u voor ogen ziet. In alle zwakheid van mensen. Maar de prediking van het evangelie moet u zien Paulus zelf kreeg die prediking te zien in het beeld van een triomftocht, een overwinningstocht. Net zoals een keizer na de strijd zijn overwinningstocht maakte in de hoofdstad. Paulus zegt, dat is de prediking die ik breng, ook dat is ten diepste een triomftocht van Christus. Kijk, gemeente, en dat werpt op de prediking van het evangelie nog weer een heel ander licht dan wat we al heel vaak vanuit Gods woord hebben gehoord. Maar prediking is de verklaring, zouden we kunnen zeggen, van de overwinning van Christus. Dat is een van de opdrachten waarmee Gods knechten worden uitgezonden. Dat is een van de dingen die ze moeten proclameren, moeten uitroepen voor de mensen. De Heer Jezus Christus is de grote overwinnaar. Hij is de overwinnaar over de macht van de zonde. En hij is de overwinnaar over de macht van de duivel. En hij is de overwinnaar over de macht van deze wereld. Hij heeft het gezegd tegen zijn discipelen. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Hij is de overwinnaar over de dood. Christus is de grote overwinnaar. Dat is een van de dingen die ook gepredikt moeten worden. En niet alleen dat de Heer Jezus in het werk dat hij heeft gedaan, de overwinning in beginsel heeft gehaald. Dat hij door gekruisigd te worden en door in het graf neer te dalen en door vanuit het graf op te staan, de overwinning in beginsel heeft behaald, dat hij de macht van de dood echt heeft gebroken en de macht van de zonde echt heeft overwonnen. En de macht van de duivel teniet gedaan heeft en deze wereld heeft overwonnen. Niet alleen dat moet gepreekt worden, dat ook wel. Maar ook, en dat mogen we nooit vergeten, gemeente, ook in de prediking niet, ook dat hij nog steeds bezig is te overwinnen. Legt u, ik werk dat verder niet uit, maar ik stip dat alleen maar aan. Legt u Openbaring 6, de ruiter op het witte paard, maar voor uzelf op een ander moment nog eens naast onze tekst. Hij is niet alleen degene die de overwinning behaald heeft, maar hij is bezig om te overwinnen. Nog altijd overwint hij zondaren. Nog altijd. En dat is de prediking deze morgen ook. Nog altijd is hij bij machten om de meest gebonden en verslaafde zondaar te bevrijden. Nog altijd is hij diegene die zondaren uit de macht van de zonde vrijmaakt. Nog altijd is hij degene die sterker is dan de dood waarin u en ik van nature liggen. Christus is de grote overwinnaar. Prediking is triomftocht. En let uw gemeente dus even op die twee kanten. Hij heeft de overwinning in beginsel gehaald, maar hij is ook bezig om te overwinnen. Het evangelie is niet alleen een evangelie van wat Christus eenmaal heeft gedaan, maar ook een prediking van wat Christus door het werk van zijn geest tot op de dag van zijn wederkomst zal blijven doen. Kijk, en dat is wat de apostel op alle plaatsen brengt. Hoe staat het in onze tekst? We lezen nog een keer vers 14. Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus en de reuk van zijn kennis door ons openbaar maakt, bekend maakt in alle plaatsen. Dus waar Paulus kwam, daar predikte hij dit woord van een overwinnende Christus. overal waar hij kwam, daar ging die kennis van Christus als een reuk van zijn prediking uit. Zoals, en dat beeld is natuurlijk wel bekend, zoals een bepaalde geur, een bepaalde reuk in onze neusgaten kan ingaan. Zo dichtbij wilde de Heere de prediking van zijn woord brengen. Dit was het woord dat de Heere wilde brengen op alle plaatsen. Wie de overwinnaar is, dat was onze eerste gedachte. Maar dan heeft die prediking wel een tweeërlei uitwerking. En we komen bij onze tweede gedachte. Voor wie dat de dood is. We keren nog even terug naar dat beeld. Ik roep het in uw herinnering terug. Als zo'n overwinnende keizer de stad binnentrok, dan stonden daar langs de kant van de weg niet alleen maar mensen te roepen en te juichen, maar dan stonden daar ook mensen die wierook brandden. En uiteindelijk in de tempel waar die overwinningstocht beëindigd werd, daar werd een offer gebracht. Daar werd de geur, de reuk opgesnoven door de mensen. Daar bereikte de geur de neusgaten en de zintuigen van de mensen. En de geur van de wierook en van de offers, die zei eigenlijk niets anders dan wat die overwinningstocht ook al zei. Deze koning heeft overwonnen. Deze koning is de grote overwinnaar. Maar dat betekende voor sommige mensen wel de dood. Wat voor mensen? En dat is iets belangrijks, gemeente, om vanmorgen vanuit onze tekst te leren. Want dat beeld van een reuk des doods ten dode en een reuk des levens ten leven, dat kan op de klank af door ons aangehoord worden als, nou ja, kijk, de prediking van het woord. Dat is één en dezelfde prediking. En ja, bij sommige mensen werkt dat de dood en bij sommige mensen werkt dat het leven. En ja, het is maar hoe het gebeurt. En maar het beeld van onze tekst zegt iets anders. Het beeld van onze tekst zegt dat de uitwerking, dat de reuk die er vanuit de prediking van het evangelie van Christus uitgaat, alles te maken heeft met onze houding tegenover de overwinnende koning. Daar waren in het Romeinse Rijk mensen die zich met hand en tand verzetten tegen de koning en die maar bleven strijden en die zich niet overgaven en voor wie uiteindelijk de overwinning en de geur van de overwinning een reuk des doods werd. Ze hadden zich verzet. Ze waren vijandig gebleven en nu moesten ze uiteindelijk in hun vijandschap en in hun verzet ook gaan sterven. En als we zo de lijn doortrekken, gemeente, dan begrijpen we ook iets van wat er staat in vers 15b en vers 16a. Dat is dan het volgende stukje van de tekst wat ik er even uit wil halen, vers 15b, waar gesproken wordt over degenen die verloren gaan. In de grondtaal staat er een werkwoordsvorm die letterlijk betekent mensen die bezig zijn verloren te gaan. Begrijpt u me goed? Wij kunnen ook zeggen, degenen die verloren gaan, die blijven verloren, want we zijn van nature allemaal verloren. Maar de werkwoordsvorm in onze tekst van vanmorgen geeft aanleiding om even te denken aan die dingen. Aan mensen die bezig zijn onder de prediking van het evangelie verloren te gaan. Dat kan dus. Dat maakt de prediking van deze morgen tot een heel aangrijpend woord. Een heel ernstig woord. Gemeente, ik zeg het in liefde. En ik heb de tekst in een bepaalde zin niet uitgekozen. Het was de tekst die aan de orde van behandeling was in de vervolgstoffen over Korinthe. Maar er zullen in deze gemeente toch niet mensen zijn. Ik moet het misschien nog wel scherper zeggen. Ik vrees dat er mensen zijn die bezig zijn, ook in deze ogenblikken, om verloren te gaan. En dat heeft alles te maken met uw verzet tegen de koning. Dat heeft alles te maken met uw strijd tegen de koning. Hoe staat u tegenover hem? Jongeren, hoe sta je tegenover hem? Mag ik eens een paar dingen opnoemen die aangeven dat wij bezig zijn verloren te gaan onder de prediking van het evangelie? En dan noem ik het maar heel concreet. En ik zeg het in liefde. Maar als de achterliggende weken van de vakantie jouw Bijbel, jonge vriend, voor jezelf geen ene keer opengegaan is, dan is dat een heel duidelijk teken dat je op dit moment bezig bent verloren te gaan. Als je vanochtend met tegenzin naar de kerk gekomen bent en je hebt een hekel aan de zondag, dan is dat een bewijs dat je op dit moment nog bezig bent verloren te gaan. Als onze muziekkeuze, onze vrije tijdsinvulling, helemaal gericht is op de wereld en op de zonde, of misschien niet eens op bepaalde zonde, maar alleen maar op de dingen van hier en nu, dan ben je op dit moment nog onder de prediking bezig verloren te gaan. Als je vanmorgen hier zit en Christus als de overwinnende koning wordt je gepredikt en zijn overwinning wordt je getekend over de zonde en over de wereld en over de duivel en over de dood, en je hebt er geen ene vorm van smaak aan en het zegt je helemaal niets, en begrijp me goed, want daar gaat het ten diepste dan om, je veracht de overwinnende Christus. En je kan straks de kerk uit met de gedachte, we gaan weer over tot de rest van deze zondag en vanmiddag nog een dienst en dan zijn we er gelukkig weer een aantal dagen vanaf. Het zegt je helemaal niets en je veracht de prediking van deze overwinnende Christus. Dan is deze evangelieprediking op dit moment nog een reuk des doods voor je. En wat betekent dat? Dat betekent niet dat de evangelieprediking je, ik zeg het maar even heel recht toe, dood maakt. Maar dat betekent dat je antwoord, of het feit dat er helemaal geen antwoord komt op de evangelieprediking in je hart en in je leven, openbaart dat je nog dood bent, geestelijk gesproken. Dat je nog helemaal niet leeft. Dat je misschien springlevend bent voor de dingen van deze wereld, maar dat je dood bent voor God en dood bent voor Christus. Dan is de evangelieprediking deze morgen nog een reuk des doods. En daar staat nog iets achteraan in onze tekstwoorden van vanmorgen. Want er staat een reuk des doods ten dode. Dat wil zeggen, als het zo blijft, dan zul je daarvoor eeuwig mee omkomen. Dan openbaart je antwoord op de prediking niet alleen je geestelijke dood, maar dan eindigt dat uiteindelijk in de eeuwige dood. De reuk des doods ten dode. Gemeente, dat is de ernst van de prediking. We hebben het vaker tegen elkaar gezegd en ik zeg het ook vanmorgen. U en ik, wij kunnen niet vrijblijvend zitten onder de prediking. Wij kunnen niet zomaar voortgaan met ons leven. De Heere komt met de meest lieflijke aanbiedingen van zijn genade. Om met een ander woord te zeggen, 2 Korinthe 5, wij bidden u alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Maar dan kun je toch niet verder als je dat gehoord hebt en je gaat gewoon door en je zegt bij jezelf, nee, ik ben niet bekeerd en ik weet ook nog niet of ik het allemaal wel geloof. Ik moet er nog eens over nadenken. Je spot met je ziel en je spot met je zaligheid. En je spot met God. En je spot met de liefde van Christus. Gemeente, het zijn scherpe woorden van morgen, maar nog een keer, ik zeg ze in de liefde. Laat dat toch, jongeren en ouderen, deze morgen tot bekering mogen brengen. Want het woord van deze morgen en ook het ernstige woord voor wie dat te dood is, roept ons nog tot bekering. Laat deze laatste zondag van augustus 2021 de zondag mogen zijn waarop alle dingen in uw leven en in uw hart veranderen, waar u op de knieën komt. Hoe? Met uw vijandschap en met uw onverschilligheid en met uw verzet en met uw onbekeerlijkheid en met uw dood, om het zo maar te zeggen. Want de Heere nodigt nog mensen die niets hebben. En de Heere roept het zulke mensen nog toe dat Hij, en dat mag u ook nooit vergeten, na dat ernstige wat ik zojuist gezegd heb, dat Hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich zou bekeren en zou leven. De Heere heeft wel recht op onze dood, maar zijn lust is in het leven van een zondaar. Daarom is de gedachte die onze tweede gedachte was, voor wie dat de dood is, ook niet onze laatste gedachte. Maar hopen we ook te horen, voor wie dat het leven is. En intussen klinkt de roepstem van de Heere, waar we eerst mee willen instemmen door te gaan zingen van Psalm 2 vers 6. Vrees Heere macht en dienst zijn majesteit, juich bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kus de Zoon vanouds u toegezijd, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. 2 vers 6. Thank you. Kus de zoon, wat betekent dat? Want dat is de spits van de prediking en dat is eigenlijk ook de spits van de tekst van deze morgen. Wat betekenen die woorden die we zojuist zongen? Kus de zoon. Dat is, Psalm 2, het beeld opnieuw van de strijd en van de overwinning. Als nu een koning sterk en oppermachtig bleek te zijn. En als je het van die koning nooit winnen kon, dan konden er twee dingen gebeuren. Dan kon iemand zich tegen die koning doodvechten. Maar dan kon een mens ook op de knieën vallen. Dan kon zo iemand ook de voeten van de koning of de knieën van de koning vastgrijpen. En dat was in de wereld van de Bijbel een teken van smeken om genade. En dan kuste je de voeten van de koning. Kijk, dat wordt bedoeld als een overwonnene. Als een mens die niet langer meer strijden kan. Aan de voeten van de Heere neervallen. Zijn voeten grijpen en die voeten kussen in een smeekbede om zijn genade. Daar is de ernstige prediking van het evangelie op gericht, gemeente. Dat u op de knieën komt voor deze koning. Dat het evangelie en de reuk van het evangelie en van een overwinnende Christus voor u niet zou zijn. Een reuk des doods ten dode. Niet langer zou zijn een reuk des doods ten dode. Maar dat het zou worden en de Heere geven vanmorgen. Een reuk des levens ten leven. Voor wie dat het leven is. Tot wie komt die roep nu, tot wie komt die nodiging nu om te knielen voor die koning? Om uzelf aan hem uit te leveren en om uzelf aan hem over te geven. Die roep en die nodiging die komt nog tot mensen die in zichzelf alleen maar de dood hebben. Want vergeet het niet, als Christus gepreekt wordt als de overwinnaar over de macht van de zonde, over de macht van de dood, over de macht van de duivel, over de macht van de wereld, dan worden er dus mensen geroepen en dan worden er mensen genodigd, ook vanmorgen. Die liggen in de banden van de wereld. Die liggen in de banden van de zonde. Die liggen in de banden van de dood. Die de macht van de zonde in zichzelf helemaal niet breken kunnen. Gemeente, het evangelie vraagt vanmorgen niet naar goede mensen. Het vraagt niet naar mensen die alvast in zichzelf zijn opgestaan en die zichzelf levend hebben gemaakt. Maar het vraagt nog, Christus vraagt nog naar vijanden. Hij breidt zijn handen nog uit, zijn doorboorde middelaarshanden. Hij die geleden heeft en die zich wilde laten kruisigen. Hij breidt zijn handen nog uit naar vijanden. En hij roept het nog, wend u naar mij toe, alle gij einde der aarde, en word behouden, want ik ben overwinnaar. Nog een keer dat beeld van onze tekst. Ik ben overwinnaar, ik heb de dood overwonnen en ik heb macht om u het leven te geven. Ik heb de zonde overwonnen en ik heb macht om de macht van de zonde in uw leven te breken. Ik heb de duivel overwonnen en ik kan al de banden en alle aanvallen van de vorst der duisternis in uw leven breken. Christus staat daar als de overwinnaar en niet alleen als degene, nog een keer, die de overwinning heeft behaald, maar als degene die bij macht is om ook in uw leven alles te overwinnen wat u zelf niet overwinnen kan. En dat is, gemeente, ook de evangelieprediking. Die komt vanmorgen niet tot overwinnaars. Die komt niet tot mensen die een hele prestatie hebben geleverd voor de Heere en die zichzelf geschikt en opgeknapt hebben gemaakt voor de Heere. Maar die komt vanmorgen tot verliezers. Zijn de verliezers in de kerk. Mensen die verloren hebben. Die het verloren hebben in de strijd tegen de vorst der duisternis. Die het verloren hebben van de zonde. Mensen die onderliggen. Mensen die geen kracht hebben in zichzelf. Mensen die in zichzelf zo dood zijn en zich niet levend kunnen maken. Zijn er nog zulke mensen in de kerk? Hoor. Hij is de grote overwinnaar. Laat de prediking van het evangelie toch een reuk des levens mogen worden in uw leven. Maar één ding, gemeente, hoort erbij. En dat is, nee, om tot de Here te komen hoef u niks mee te brengen dan uw eigen faillissement en uw eigen schuld en uw eigen ellende en uw eigen dood. Maar één ding hoort er wel bij en dat is, dat u vanaf dan alleen nog maar onder hem mag vallen. Dat hij uw koning zal worden. Dat hij uw leven wil regeren. Dat hij degene wil zijn die het in uw leven voor het zeggen heeft. Een reuken des levens. En in heel dat beeld dat Paulus hier deze morgen in onze tekst voor ogen tekent, ligt ook een belofte. Er zullen niet alleen mensen zich verzetten en blijven verzetten. En de Heere beware ons er allemaal voor. Maar er zullen ook mensen door het krachtige werk van Gods geest levend worden gemaakt. Dus die reuk des doods betekent, die onthult de dood die er van nature bij ons is. En de reuk des levens betekent, nee, dat betekent niet die onthult het leven dat er van nature bij andere mensen is. Maar dat betekent die geeft het leven aan doden. En dat eindigt uiteindelijk langs alle leidingen die de Heere houdt met zijn kinderen. En er is zoveel wat de Heere een mensenkind moet leren en wat hij een mensenkind moet afleren. Maar dat eindigt uiteindelijk in het eeuwige leven. Een reuken des levens ten leven. Dat wil zeggen tot het eeuwige leven. Het grote geheim van die reuk des levens is de levensvorst. De Heer Jezus Christus die het gezegd heeft. Ik ben de opstanding en het leven. Gemeente, mensen die bezig zijn, bezig waren om verloren te gaan tot op dit moment, die kunnen onder de prediking van het evangelie, door dit levendmakende werk van Gods geest, nog behouden worden. Die kunnen nog zalig worden. De prediking van het evangelie en van een overwinnende Christus kan in uw leven nog een reuk des levens ten leven worden. En dat is Gods genade. Dus wij worden vanmorgen met dit beeld gewezen, enerzijds op onze grote verantwoordelijkheid, op de schuld van ons verzet, de schuld van onze vijandschap. Maar we worden ook gewezen op de enige mogelijkheid van zalig worden. En dat is Gods genade in Christus die het leven is. Heb u dat geheim al leren kennen? En nog een keer, de evangelienodiging is al uitgegaan. Maar de evangelienodiging komt niet tot slechte mensen, komt niet tot goede mensen. Die komt tot mensen die alles missen. En daarom, denk aan een uitspraak die dominee Dumas van Voorthuizen nog wel eens deed. Zo tegen het einde van zijn preken, dan zei hij nog wel eens tegen zijn hoorders: mens, wat is er nu op tegen om zalig te worden? Wat is er nu op tegen om je te laten zaligen door een drie-enige God? Wat is er nu op tegen? Wat heb je er nu op tegen? En dan moeten u en ik zeggen, vanuit ons eigen hart, we hebben er in onze dwaasheid en in onze blindheid vanuit onszelf alles op tegen. Maar wat een dwaasheid is dat? Wat is er nu op tegen om zalig te worden op grond van het werk en op grond van Christus' verdiensten? Daarom, gemeente, laat u toch met God verzoenen. Tweeërlei reuk. Een reuk des levens ten leven. Een reuk des doods ten dode. En dan zegt de apostel ten slotte, dat is het laatste stukje van de tekst. En wie is tot deze dingen bekwaam? Dat woordje bekwaam betekent twee dingen. Dat betekent allereerst, wie is het waard? Dat begrijpen we wel, dat Paulus dat heeft gevraagd. Wie is dat nou waardig om die prediking te mogen brengen? Een mens in zichzelf ook zo vijandig. Maar Paulus was er een die het uit ervaring wist, hoe die gestreden had tegen God. Hoe die gestreden had tegen Christus. En hoe alles wat hij hoorde van Christus tot op zeker moment in zijn leven een reuke des doods was geweest. Toen Stefanus daar Christus preekte, stond Paulus erbij. En Paulus had er geen smaak aan. Het was in zijn neusgaten geestelijk gesproken. Vergunt u me het woord, maar het was een lijklucht voor de apostel. Hij walgde ervan. Een reuk des doods. En als God het niet verhoed had, dan was het een reuk des doods ten dode geworden voor hem. Dan was hij er voor eeuwig mee omgekomen. Maar God greep in zijn leven op de weg naar Damascus. En Paulus mocht het leven gaan vinden in Christus. De dood in zichzelf, maar het leven in de Heer Jezus Christus. En dan vraagt hij het zich af, wie is tot deze dingen, wie is het waardig? Wie heeft het verdiend om in de dienst van deze koning te mogen staan? Maar daar ligt ook in, ja, zoals het hier vertaald is, wie kan dat? Wie is daar bekwaam toe? Ik niet, gemeente. Paulus bedoelt natuurlijk ook wel te zeggen, hij ook niet, maar ik ook niet. Daarom is het zo nodig dat er in het midden van de gemeente van Kralingen veel gebeden wordt. Veel gebeden wordt om genade en om hulp en om kracht voor een dienaar van het woord. Nog een keer, niet omdat een dominee zo belangrijk is. Maar omdat hij de schat draagt in een aardevat. En omdat de mens op de preekstoel ook nog tot allerlei dingen geneigd is. Ik heb in mijn studeerkamer ook een grote vijl liggen. Om alle scherpe kantjes van het woord van God maar af te vijlen. Zodat het een heel ronde, afgeronde boodschap wordt die niemand meer pijn doet. Maar die ook geen kracht meer doet. Begrijpt u? En die vijl die moet niet gebruikt worden. De Heere wil dat zijn wet scherp gepreekt wordt en dat zijn evangelie scherp gepreekt wordt. Opdat zondaren leven zullen. Dat woord, gemeente, dat is ook tot eer van de Heer. En dat is het laatste wat ik nog even aanstip. Vers 15, begin, dat hadden we nog overgeslagen. Wij zijn, zegt Paulus ook, Gode, een goede reuk van Christus. En dat is ook waar. De evangelie heeft tweeërlei uitwerking, dood en leven. Maar het evangelie en de prediking van Christus is altijd, als het naar Gods wil gepreekt wordt, een goede reuk voor God. Als Christus wordt gepredikt, als hij gepreekt wordt tegen de achtergrond van onze ellende en van onze verlorenheid, als hij gepreekt wordt tegen de achtergrond van Gods gevende liefde, dan is die prediking een goede reuk voor God. Dat wil zeggen, aangenaam voor de heilige zintuigen. En we spreken natuurlijk met een menselijk beeld van de Heere zelf. Want de Heere wil, dat ook in Rotterdam, deze grote stad, waar zoveel mensen leven die helemaal nooit onder het woord komen, de Heere wil dat zijn naam, dat Christus ook in deze stad verheerlijkt wordt, gepredikt wordt. Hij is overwinnaar. Hij zal overwinnen. En eenmaal komt hij op de wolken des hemels en alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. U, jij en ik. En zal hij dan onze koning zijn? Zullen we dan vol vreugde hem tegemoet mogen gaan? Zal voor ons gelden, uw verlossing is nabij. Heft uw hoofden en uw ogen op naar de hemel. Of zal die dag een dag van onuitsprekelijke vrees zijn? Omdat we niet hebben gewild dat hij koning over ons was. Omdat we ons bleven verzetten. Omdat we met al onze onmogelijkheden niet aan zijn voeten neervielen. Omdat we onszelf bleven handhaven. En ons niet overleden geven aan deze koning. Gemeente, zoek hem. Zoek het leven in hem. Nu het nog kan. Want nu kunnen doden nog levend worden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan onze harten. Vergeef al het zondige. Gedenk ons als we van hier gaan. Bewaar ons en breng ons vanmiddag weer onder uw woord. Heere, werkt u krachtig met uw geest en laat niemand van ons verloren gaan onder deze prediking. Zij die bezig zijn verloren te gaan, behoud u ze en breng u ze tot leven. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 68, het 9e vers is onze slotzang, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. 68 vers 9. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.